willen we het karakter van de eilanden aan de kust niet helemaal kwijtraken, dan zullen we eigenlijk toch ook iets moeten doen. En ik heb nog geen plannen gezien. Bovendien, als je dat soort plannen wil uitvoeren, dan heb je het ook over miljarden. Wie gaat daar iets aan doen?
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben Huub Lavoy. Ik ben geboren in 1948 in Kruiningen, in Zuid-Beveland. En tijdens de ramp van 1953 zijn wij ons huis kwijtgeraakt en zijn wij verhuisd naar Hansweert. En daar heb ik mijn jeugd doorgebracht en gewoond in een Noorse woning. En water heeft mij natuurlijk vanwege de ramp en vanwege het Zeeland altijd gefascineerd. En daarom heb ik er ook mijn vak van gemaakt. Ik ben waterbouwkundige geworden. En ik heb tot aan mijn pensionering en eigenlijk nog gewerkt voor een aantal bedrijven, waaronder Deltaris, Volkers Stevin. Volkers Stevin, inmiddels Volker Wessels, bij Haskoning. En ook nog een jaar of 10 bij Rijkswaterstaat. En na mijn pensionering richt ik me voor 100% op een idee wat ik zelf met een vriend ontwikkeld heb in de monding van het Haringvliet onder de naam Delta 21. En dat plan is gericht op het verhogen van de waterveiligheid, maar ook op de grootschalige opslag van energie en op het vergroten van de biodiversiteit in dat gebied.
Ja, nou was mijn eerste vraag, wat houdt Delta 21 in? Oh, ja. En daar heb je al deels antwoord op gegeven natuurlijk.
Ja, Delta 21, wat houdt het in? Ik gebruik het al meteen. Het is een idee, of is een concept kan je ook zeggen, of een plan. Dat een aantal zaken combineert, integreert. Biedt een grotere waterveiligheid met energieopslag en een hogere biodiversiteit. En ja, hoe ben ik op de gedachte gekomen?
Ja, dan ben ik heel nieuwsgierig naar, want het is wel een enorm plan wat er dan uit je brein ontspruit.
Het is eigenlijk heel eenvoudig. Want kijk, de Delta-commissaris die heeft 20 miljard gekregen om samen met de waterschappen alle dijken in Nederland te verhogen en te versterken. En dat doet hij overigens 40 jaar over. Maar goed, daar wordt heel veel geld besteed en aan dure en lelijke dijkverhogingen en dijkverzwaringen. Overal in het land, maar ook langs de Waal en langs de Lek. En toen ik daarvan hoorde en dat zag, dacht ik van, we hebben in Nederland 3600 gemalen. Waarom bouwen we er niet een groot gemaal bij om ook dat water, het overtollige rivierwater van de Rijn en de Maas, direct naar zee te pompen en op die manier de waterveiligheid te vergroten? Dan heb je al die dijken niet te verhogen. En bovendien hou je dan het waterpeil ook laag. Dus voor de waterveiligheid heb je vooral te maken met die extreme situaties van een storm op zee en een hoge rivierafvoer. Als alle keringen dicht zijn, kun je het water niet kwijt. Dan kun je dus met pompen kun je het water wel kwijt. Alleen die pompen, die heb je misschien maar eens in de 10 jaar nodig. En dat is vet veel gemalen. Die staan eigenlijk bijna altijd stil. En we hebben ook in Nederland een grote behoefte, straks met heel veel wind en zon, aan energiebronnen, aan opslag, tijdelijke opslag van energie. Dus je zou die pompen elke dag kunnen gebruiken door te pompen, maar ook te turbineren, dus energie op te wekken en het tijdelijk op te slaan, omdat daar ook een groot vraagstuk ligt. Dus zo kwam die gedachte van die dubbelfunctie en dat dan in de monding van het Haringvliet, waar eigenlijk sinds de deltawerken en ook sinds de aanleg van Maasvlakte 1 en 2... een geweldige aanzanding en verslimming plaatsvindt, die ook om een oplossing vraagt en waar de biodiversiteit enorm achteruit gaat. Dus zo kun je 2 of 3 of 4 vliegen in 1 klap slaan als je dat soort dingen integreert en combineert. En zo kwam ik eigenlijk van de gedachte van die lelijke dijken overal op zeg maar, de gedachte van, oké, waarom die pompen? En waarom dan die pompen niet ook voor andere dingen gebruiken?
Klinkt zo simpel, maar ik vind het toch wel een heel ding.
Het is een heel ding. Het wordt duidelijk waarschijnlijk.
Ja. Nou ja, misschien gaat het mijn pet wel te boven hoor, allemaal. Maar goed, het is jouw plan en jouw idee. Dus jij kan ons alles daarover vertellen. Er zijn natuurlijk een aantal hoofdelementen in dat Delta 21-plan. Je noemde net al veiligheid, energieopwekking, maar ook energieopslag. Dan hebben we ook nog een stukje natuur. Dat valt daar ook onder? Want we hebben daar natuurlijk met een enorm natuurgebied te maken ook.
Ja, in zeker. De van met, de, van nou, het sterker nog, we hebben met 4 Natura 2000 gebieden te maken. En daar ligt het middenin. Ja. Of naast van.
Je durft wel.
Ja, dat was ook eigenlijk mijn eerste grote angst. En daar werd ik ook wel voor gewaarschuwd. Van joh, dat doe je midden in een Natura 2000 gebied. Hoe durf je? Want dat krijg je nooit voor elkaar. Want je mag daar helemaal niks doen. Maar eigenlijk ben ik toch een beetje vrij snel ook door anderen zeg maar geadviseerd. Van ja joh, als jij iets kunt verzinnen waardoor je de biodiversiteit juist versterkt, dan kun je zeg maar die achteruitgang van de biodiversiteit kun je halt toeroepen. En ja, dan is dat voor de natuur en voor de biodiversiteit gewoon een kans en winst. En als je met een goed verhaal komt, dan ben je ook in staat om de overheid, maar ook de natuurorganisaties en zelfs Brussel, want ook daar moet je langs om dit soort
dingen. Heb je ook mee te maken natuurlijk.
Heb je absoluut mee te maken om die te overtuigen dat het uiteindelijk om die biodiversiteit gaat en niet dat je niks doet om de natuur te sparen.
En ook landbouw en visserij en toerisme zitten daar natuurlijk denk ik ook nog onder. Hè?
Nou, je hebt daarmee te maken, want er is natuurlijk ooit is die dam in de Harenvlietdam met die sluizen is gebouwd voor de veiligheid, maar ook om het zout en het zoet te scheiden. En je hebt daar, dat heeft al grote gevolgen gehad. Hè. Voor de landbouw en de tuinbouw is het natuurlijk heel plezierig, ook voor de watervoorziening. Maar het heeft ook
grote invloed gehad op het visbestand in het Harenvliet.
Eigenlijk hebben we met die dam volledig afhankelijk de vismigratie die plaatsvond, volledig geblokkeerd. Want vroeger gingen de vissen dagelijks vanuit de Noordzee naar Maas en Waal helemaal tot aan de bron om dat te paaien of andersom. En dat heb je helemaal geblokkeerd met de aanleg van die water van die Harenvlietsluizen, Harenvlietdam. Omdat ze die dam, die sluizen, die zijn ongeveer 60% van de tijd altijd gesloten geweest.
Ja.
En nu is er wel een kierbesluit, dus dat is het wel ietsje beter mee geworden, maar daarmee heb je de vismigratie nog niet terug.
Jij weet vast wanneer die dam daar neergelegd is.
Ja, ik ben er nog geweest toen ik student was. Ik denk dat die in 1970 klaargekomen is. Mm-hmm. 69, 70.
Het was natuurlijk toen toch ook wel een tijd, denk ik, waarin daar misschien over dat niet nagedacht werd. Of werd wel over nagedacht en werd veiligheid vooropgesteld.
Belangrijker, ja.
Nou, veiligheid en zoetwatervoorzieningen. Dat zijn natuurlijk ook heel belangrijke dingen. En natuurlijk, ik snap het ook wel vanuit de landbouw en de tuinbouw, wil je daar zoveel mogelijk zoet water. Want ja, als je daar zo'n, maar ja, heel Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, dat was vroeger natuurlijk niet anders dan eilandjes waar wel zoet water was. En dat tussendoor stroomden al die estuaria in en uit met zoutwater. Ja. Dat zoute water door het Harenvliet kwam helemaal tot aan de Biesbos. Mm-mm. En dan had je dus een overgangsgebied, een brak water overgangsgebied met allerlei natuur in die Harenvliet. En dat zijn we eigenlijk helemaal kwijtgeraakt. Maar je hebt gelijk, in die tijd stond waterveiligheid en zoete landbouw, die stonden gewoon bovenaan. De voedselvoorziening was belangrijk.
Ja.
En ja, de natuur, ach, die past zich alweer aan, werd gezegd. Hè? Want een zoetwaternatuur is ook mooi. Pas bij de Oosterschelde is men is zeg maar het roer omgegaan en heeft men het aangedurfd om die Oosterschelde niet af te sluiten, wat oorspronkelijk de bedoeling was, maar om die open te houden.
Ja, maar toen de tijd was de urgentie natuurlijk anders. Na de watersnoden hier zo.
Na de oorlog met die honger en na de watersnoodramp.
Even een zijstapje hoor. Toen zeg maar het zoute water nog helemaal tot in de Biesbos kwam, was het hier dus rondom Goeree Overflakkee ook zout. Maar toch werd er ook wel landbouw bedreven. Maar was dat dan zo sumier of te weinig opbrengst? Of wat deed dat zoute water dan? Of ging dat toch wel?
Kijk, dat zoute water, dat stroomt natuurlijk in Grevelingen aan de ene kant, aan de zuidkant en aan de noordkant in het Haringvliet. Maar het regende ook. Hè. Dus als het maar voldoende regent en als je dat de grond, het grondniveau voldoende hoog is, ja, dan is dat wel voldoende. Maar aan de onderkant is er altijd een gevaar van het doorsijpelen van dat zoute water. Ja. Dus als je gaat graven en je bent hier een meter of een paar meter diep, dat was toen al zo en dat is nog steeds zo. Maar daar heeft de landbouw niet zo'n last van. Een beetje last van. Maar goed, als je natuurlijk omgeven bent door zoet water, is dat voor land en tuinbouw veel plezierig. Ja. Overigens is de Grevelingen natuurlijk, was oorspronkelijk zoet. Ja. Is inmiddels van gezegd, nou, die gaan we toch weer zout maken. En het Haringvliet, ja, dat is, was aanvankelijk ook zoet gemaakt. En dat is door het kierbesluit heeft men besloten om zeg maar één van die sluizen af en toe op een kier te zetten. Ja. Zodat er wel wat zoutwater naar binnen en naar buiten gaat. Dus het is altijd een strijd tussen de natuur en de land- en tuinbouw. Dat die belangen zijn soms een beetje tegenstrijdig.
Dus en daar moet je evenwicht in zien te vinden dan.
Ja, dat kan ook heel goed. En die blokkade die er toen geweest is, die volledige afsluiting, is te rigoureus geweest, denk ik.
Ja.
Dat had anders gekund. Maar ja, achteraf praten, 40 jaar later, is natuurlijk heel makkelijk.
Nee, dat was toen de tijdgeest. En dat is met heel veel dingen natuurlijk.
En het belang van de natuur is ook veel belangrijker geworden in de loop van de jaren dan in de jaren 50.
Nou zit het in mijn hoofd zo, hè, als we het dan over veiligheid hebben. En ik heb de ramp niet meegemaakt, maar je hoort alle verhalen en je leest erover. Dan zit denk ik bij heel veel mensen toch wel in het hoofd dat die dijken hoger moeten. Met de Delta 21-plan is het dan helemaal niet nodig dat dijken verhoogd gaan worden? Omdat dat water weggepompt gaat worden? Of is het een en-en verhaal?
Het is een en-en verhaal. Het is zo dat... kijk, we hebben het hier over het benedenstroomse gebied. Wat is dat voor gebied? Dat is dat gebied vanaf Gorkum, benedenstrooms, Haringvliet, Nieuwe Waterweg, Rotterdam, Dordtse Kil, Oude Maas, Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg. Die wateren, daar hebben we het over. En buiten dat gebied moeten de dijken ook verhoogd worden soms. Dus, en versterkt. Want omdat ze niet blijven voldoen aan de eisen van de toekomst. Want ja, we verwachten grotere en zwaardere stormen. We verwachten een zeespiegelstijging. Die is al bezig. En we verwachten een hogere pieken van de afvoer van de rivieren. Dus met de huidige dijken gaat dat in Nederland niet lukken. We zullen meer en meer geconfronteerd worden met hogere aanval op die dijken. En we zullen ze ook op een heleboel plekken ook moeten versterken. Maar in dat gebied, dat gaat het over 500-600 kilometer dijk. In dat gebied vanaf Gorkum beneden strooms. Moet je hier en daar ook de dijken verhogen. Maar je kunt het ook als in combinatie doen met de installatie van hele grote pompen. En dat is helemaal niet zo geweldig nieuw. Want sinds leegwater hebben wij in Nederland 3600 pompgemalen gebouwd.
Dat is gigantisch, hè?
Ja.
En we hebben ze nodig allemaal, uiteindelijk.
Ja, voor leegwater was het zo dat bij laagwater zetten we de sluisjes open en komt water weg. Maar omdat we ook verder pompcapaciteit konden bouwen in die tijd sinds leegwater en krukjes, konden we ook zeg maar land ontginnen wat een beetje beneden het zeeniveau lag. Dus een groot deel van
aardig,
Nederland.
Aardig wat.
Ja. Ja,
dat zou ik zeggen.
Ja, zeker. En inmiddels is het natuurlijk ook zo dat het zeeniveau dat stijgt en het landniveau dat zakt.
Ja.
Het klinkt in en het is allemaal een beetje venig.
We pompen het een beetje naar beneden.
Ja, door pompen en door gemalen. Als je die waterstand in de polders te laag houdt, heel goed punt. En dat vinden de boeren natuurlijk heel makkelijk en heel fijn. Dan kun je niet voorkomen dat die polders ook gaan zakken. Mm. En dat gebeurt vooral in veegebieden heel sterk.
Ja,
ja. En daar moet je eigenlijk... gelukkig wordt er de laatste jaren veel beter op gelet door de waterschappen. In overleg met de boeren. Maar je moet erg oppassen met te veel wegpompen. En dat is tijdens de regenperiode natuurlijk lekker. Maar voor het zakken van je bodem is natuurlijk gewoon helemaal verkeerd.
Ja. Dus ik kan me voorstellen dat, kijk, wij zitten natuurlijk in een waterrijk landje, zeker langs heel de kust, dat er dus op allerlei soorten, in allerlei soorten gebieden andere waterstanden of grondwaterpeil nodig is. Klopt
ja,
dat?
Ja, dat is ook zo, hè. Je ziet overal in het hele land heb je verschillende pijlen en allemaal schuifjes en gemaaltjes. En dus
wat dat betreft is Nederland wel ingewikkeld in elkaar, hè? Met al die slootjes en sluisjes en gemaaltjes. En...
Ja, maar dat is eigenlijk al vanaf natuurlijk het ontstaan van Nederland is dat al begonnen.
Ja, ja.
Dat gaat nog steeds door. En als je gewoon door het land rijdt, dan zie je het allemaal niet zo. Maar,
het is er wel.
Het is er wel. En soms is het zijn misschien maar decimeters soms. Maar die verschillen zitten overal, zie je ja. Schuifjes en sluisjes en ja. Gemaaltjes.
Delta 21, het plan. Nog eventjes pompen, rivier, water afvoeren naar de zee. En dan?
Ja. Ja, die combinatie, dat heb ik inderdaad nog niet uitgelegd.
Nee, precies, dat mis ik.
De kern van het verhaal ontbreekt nog.
We moeten het even inzichtelijk maken voor de luisteraar. Ja, toch, ja, proberen.
Ik zal proberen het uit te leggen. Het Delta 21-plan bestaat uit een aantal elementen.
Mm-hmm.
In de eerste plaats een zogenaamd valmeer of energieopslagmeer. En daar staan pompen langs. Dat is een heel groot meer van in ons ontwerp van 40 vierkante kilometer. En in dat meer wordt elke dag dat hele meer leeggepompt tot 25 meter onder het zeeniveau als je energie over hebt. Want soms hebben we heel veel wind en heel veel energie en heel veel zon. En ja, waar moet je dan met die energie ja. blijven? Nu gooien we het weg. Nou, je kunt dat heel goed gebruiken om dat meer leeg te pompen. Als het meer leeggepompt is, dan heb je een meer wat op min 25 onder NAP staat. En als je dan energie nodig hebt, bijvoorbeeld 's middags of 's morgens, als er heel veel vraag is naar energie, dan laat je die pompen als turbines fungeren. En dan diezelfde pompen zijn dan ineens turbines. En die kunnen ook dan energie opwekken.
Maar dan trek je water vanuit de zee
vanuit
naar
de Noordzee trek je naar binnen. Ja.
Okay.
Dus het is een afgesloten meer wat eigenlijk aan de rand omgeven is door duinen. En die duinen zijn opgebouwd van het zand wat uit dat meer is, mm-hmm. is gehaald, gebaggerd. En op die duinen staan een rij pompen die dus, of pompturbines moet ik eigenlijk mm-hmm. zeggen, die zowel kunnen pompen als turbineren. En daar de capaciteit daarvan zijn twee varianten. Eén van 2 gigawatt, dus 2 hele grote centrales of zelfs 6 gigawatt kan ook heel goed.
Okay.
En daarmee kun je heel veel energie opslaan.
En hoe loopt dat meer? Van waar begint het en waar eindigt het?
Het meer ligt eigenlijk tegen in het diepere gedeelte ten zuiden van Maasvlakte 2.
Mm-hmm.
Maar dan heb je nog maar 1 functie te pakken. Dan heb je eigenlijk... Vroeger had je het plan Lievense, eigenlijk een soort plan Lievense. Alleen in dit geval is het een valmeer, het water gaat omlaag. Maar heb je dan een energieopslagmeer? Dat heeft nog niets met de veiligheid.
Nee, nee, nee.
Als je die veiligheid ook wil, als je het ook dat meer ook wil gebruiken of die pompen wil gebruiken voor de vergroten van de waterveiligheid, mm-hmm. dan moet je, als er een zware storm is en we hebben alle keringen gesloten, en we hebben een hoge rivierafvoer en je kunt je water niet kwijt, dan kun je die pompen, dan kun je eigenlijk een verbinding maken. En dat zit ook in het plan. Dan ligt er een verbinding met dat meer. Een overlaat heet dat. Dus dan stroomt het water in dat meer, wat je leeg hebt gepompt.
Mm-hmm.
En daarmee kun je eigenlijk 18.000 kub per seconde aan Rijn- en Maaswater kun je naar zee pompen.
Ja, ja.
Op, dan kun je dagenlang of wekenlang volhouden. En stijgt het water in dat hele gebied tussen Gorkum en de kust. Dat stijgt daar niet.
Klinkt allemaal heel logisch, hè?
En verschrikkelijk slim, by the way.
Het is heel eenvoudig.
Dus ja, het is
de pompen
zeker.
Voor de water, voor de opslag van... Of de pompturbines voor de opslag van energie gebruik je ook voor de waterveiligheid.
Ja, ja, ja.
Nou weet je, in principe is het concept van waterwegpompen natuurlijk heel oud. Dat zei je net
heel
al.
Heel oud, zeker.
Bij het ontstaan van Nederland was het er al. Ik denk het vernieuwende eraan is dat het zeg maar in de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60 met het Deltaplan. Dat er toen gedacht werd, we moeten de boel afsluiten om het water tegen te houden. En nu, het pompen betreft nu een veel groter gebied. Ik denk dat er niet eerder nagedacht is om zo'n groot gebied weg te pompen.
Nee, dat klopt. De pompen staan natuurlijk altijd in de polders. En nu zetten we een pomp
bij zee.
Ja, bij zee. Maar ja. Zo helemaal nieuw is dat nou ook weer niet. Want op dit moment worden er ook hele grote pompen in de afsluitdijk neergezet. Ja, omdat het natuurlijke afvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee, dat lukt ook niet meer. Dus er worden nu grote pompen bijgeplaatst. Mm-hmm. Net als in IJmuiden, waar ook grote pompen staan. Dus helemaal nieuw is het ook weer niet. Nee. Alleen dit is wel een slagje groter, een flinke slag groter dan, dan wat we in op de afsluitdijk doen of wat we in IJmuiden aan het doen zijn.
Mm-hmm. Ja, misschien is de voorschijnende techniek ook wel debet geworden aan dit
zeker,
plan.
Zeker, en die pompturbines is ook een Nederlandse uitvinding van Fishflow Innovations en Medemblik. Die hebben patent op die pompturbines die daarvoor uitermate geschikt zijn.
Stel, dat plan wordt uitgevoerd, even kort door de bocht. Is het dan zo dat de dam bij Stellendam dan echt helemaal open kan? Of?
Dat kan nu al, hè? Je kunt nu de dam al openzetten bij Stellendam.
Maar dan zit je met dat zoute water.
Ja, dan zit je met zoute water. En kijk, je moet een keuze maken van wat doe ik met het Haringvliet. Hè? Er is nu na 25 jaar overleg is er besloten om die sluis op een kiertje te zetten. Ik ben geneigd om te zeggen, daar is zo lang over gepraat en over nagedacht. Laten we dat voorlopig maar eventjes blijven doen. Als je het aan de natuurmensen vraagt, aan de natuurorganisaties, die roepen eigenlijk al jaren, ja, wij willen die Haringvliet volledig open. Maar de boeren en de tuinders die daar achter zitten, die zeggen, ja, never, laat never alsjeblieft het op de oude manier, dat heerlijk kierbesluit, willen we eigenlijk zelfs liever niet.
Nee.
We willen het zo zoet mogelijk houden. En ook de watervoorziening, bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening en Evides. Maar ook, er worden steeds meer, ook hebben we ook water nodig, zoet water voor de landbouw. Meer dan vroeger, want die zeespiegelstijging die is inmiddels al 25 centimeter hoog. En die wordt steeds hoger. Dus land- en tuinbouw kan eigenlijk ook niet meer zonder dat zoete water. Bovendien hebben we af en toe in de zomer hele lage rivierafvoeren. Dus ja. Ik vind het vanuit de natuur en vanuit het herstel van die natuur en het herstel van die biodiversiteit en die brakwaterbiotoop zou het prima zijn om natuurlijk om ze open te zetten. Maar vanuit de landbouw is het in het tegenovergestelde belang. Dus ik zou het voorlopig maar zo laten zoals het nu is.
Ja, maar ja, als ze over dat kiertje al 25 jaar gesproken hebben. Ja. Hoe lang gaan ze het dan hebben over een heel nieuw plan?
Goed punt.
Nou ja, dat.
Of het dringt de tijd.
Het punt is, het was een beetje de gedachte achter Delta 21. Het moet eigenlijk voor iedereen een voordeel opleveren. Mm-hmm. Het moet voor de land- en tuinbouw voordelen opleveren. Voor de mensen de veiligheid. Het moet voor de energie een oplossing, maar ook voor de natuurmensen. Ook die moeten aan hun trekken komen. En er is nog iets anders natuurlijk aan de hand. In die hele voordelta, in die monding van het Haringvliet, daar gebeurt nogal wat. En Delta 21 beoogt ook om daar een oplossing te bieden. En dus wij gaan zoveel mogelijk in gesprek met allerlei stakeholders, met allerlei mensen en partijen, met de vissers.
Ik wou net zeggen, we hebben het wel over de boeren en de tuinders en de natuurmens. Maar de vissers hebben natuurlijk,
zeker, ondanks ook dat mening, waarschijnlijk.
Ja, de groep op Goeree Overflakkee natuurlijk aardig uitgedund is.
Ja.
Maar die zijn er natuurlijk ook nog.
Kijk, vroeger was natuurlijk langs het hele Haringvliet had je vissers.
Ja.
Die zijn allemaal verdwenen.
Ja.
Je ziet ook dat de druk op de visserij heel groot is. En vooral op de haring, of op de garnalenvisserij. Stellendam heeft natuurlijk nog een aantal garnalenvissers. Die vissen het liefste in de ondiepe gebieden langs de kust. En dat is nou net Natura 2000 gebied. Dus ja, er is als compensatie voor Maasvlakte 2 besloten om dat hele gebied, om dat Natura 2000 gebied te maken. En dat is nou net het gebied waar de vissers het liefst vissen.
Ja.
Dus ja, de visserij staat onder hele zware druk. Maar als je Delta 21 uitvoert, heb je ook mogelijkheden om in het energieopslagmeer, om daar bijvoorbeeld ook mossels te kweken of wier te kweken of zelfs vissen te kweken, kreeften. Dat is natuurlijk wel een andere tak van sport dan garnalen vissen. Ja. Maar de visserij heeft het heel zwaar in Stellendam. En zeker is dat een partij die we zeker ook, die zo zeker ook niet mogen vergeten. En niet alleen gecompenseerd moeten worden, maar die moeten ook nieuwe mogelijkheden geboden worden om hun vak uit te oefenen. Bovendien, we willen ook allemaal graag vis eten.
Ja. Ik zou net zeggen, ik zou het wel heel erg vinden als er geen vis er op goede oppervlakte meer zou zijn.
Nou, de vis wordt steeds duurder en steeds duurder betaald. En maar goed, visserij. Ja, dat is en blijft natuurlijk gewoon toch belangrijk. Hmm. Dus je moet in je plan ook zeg maar, maatregelen nemen om juist die visserij te versterken. Soms niet altijd even direct. Hè. Bijvoorbeeld, je zou als tussenoplossing, waar we het net over hadden, over zout of zoet, een vismigratierivier kunnen aanleggen. Dat wordt in de Afsluitdijk ook al gedaan. Dan kunnen die vissen over een lengte van 1 kilometer of 8... kunnen ze heel erg wennen aan dat zoete water als ze naar binnen willen. En kunnen ze ook weer naar buiten wennen aan het zoute water als ze weer naar buiten willen. Want sommige vissen die paaien bij de bron van de beekjes in Duitsland, in Zwitserland, in Frankrijk. En andere vissen die paaien juist in de Sargassozee.
Ja, zeker.
Sargassozee of op zee. Dus ja, die vis. Migratie die is echt super belangrijk voor de visserij. Niet zozeer voor de lokale visserij, maar uiteindelijk ja, moeten toch de visjes weer opnieuw geboren worden.
Het visbestand is een algemeen.
Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, dus daar zou je die vismigratierivier heel goed aan kunnen toevoegen. En bovendien krijg je dan ook weer een deel van die brakwaterbiotoop die verdwenen is weer terug. En dan krijg je ook wat meer stroming. Op dit moment is natuurlijk dat kierbesluit. Ja, in plaats van de zoete putten hebben we nu voor een deel zoute putten gekregen. Het is een verbetering, maar voor de natuur ook niet ideaal. Het zou eigenlijk, ja, er zou eigenlijk nog wat aan toe moeten voegen.
Maar goed, als ik over die dam rij of fiets, of ik ben daar, ja, dan zie ik ook dat er voor dat deel kust daar, dat het daar ook heel erg aan het verzanden is allemaal.
Ja, dat is enorm. Wat daar precies plaatsvindt is, er ligt voor de kust, dat kun je heel goed zien als je over de dam rijdt, en ten zuiden van de Maasvlakte ligt daar een grote zandbank, de hinderplaat. En sinds, die lag er eigenlijk altijd al, maar sinds de afsluiting door de deltawerken en de Maasvlaktes, zie je die hele bank bewegen naar de kust. En die komt in de richting van Rokanje. En de verwachting is dat in de toekomst eigenlijk Rokanje, dat ligt gewoon aan die plaat. Dus het strand, ja, dan moet je misschien wel kilometers lopen om natte voeten te krijgen. Maar een tweede ding wat erg gebeurt is aanslibbing. Dus als je bijvoorbeeld in Oostvoorne komt, ja, daar is al geen strand meer. Dat is één grote slipmassa. En aanvankelijk was dat heel aardig voor de natuur. Maar inmiddels zie je daar ook struiken groeien. Als je nu op Rokanje komt en je loopt over het strand, en dan voel je ook al dat slip komen. Dus ook dat gaat verslibben. Aanslibben. En het derde probleem is bij de kwade hoek. De kwade hoek die groeit enorm. Die duwt eigenlijk ook die hele vaargeul, voor de visserij zo belangrijk is, naar het noorden. En dat zand dat komt van de zuidkant van Goeree. Dat stroomt langs de kust. En dat is een geweldig natuurgebied geworden. Maar het gevolg is dat er zand komt van alle kanten. En over 20, 30 jaar zal dat hele gebied gewoon volledig verzand zijn. En wat we op het ogenblik proberen te doen is die vaargeul naar Stellendam open te houden. Dat lukt als je permanent aan het baggeren bent. En dat gebeurt ook. En januari 2024 hebben we ook gezien dat er 3 schepen ook weer op een dag vast zaten. Dus ja, die geul die is heel smal, heel bochtig, heel ondiep. En die verandert ook voortdurend. En als je niet voortdurend baggert, ja, dan, en dat moet je blijven doen. En het wordt steeds erger.
Ja.
Dus ja, een oplossing is dan niet zo makkelijk. En ja, uiteindelijk zal ook je toerisme, wat je nu hebt in Rokanje, wat in Oostvoorne al verdwenen is, ja, dat zal verdwijnen en plaats moeten maken voor andere vormen van toerisme. Omdat het nu, ja, het is nu nog redelijk, maar dit verzandt en verziekt. Ja. Het wordt helemaal verziekt, dat hele gebied.
Maar Delta 21 voorziet niet in een verandering in dit proces.
Als je dat meer, waar jullie het aan refereren, dat grote energieopslagmeer, als je dat voor de kust legt, dan is het dus niet meer mogelijk dat de hinderplaat zich verder naar de kust beweegt. Mm-hmm. En ook dat langstransport bij de Kwaaie Hoek, dat kan niet meer plaatsvinden, omdat die aandrijvende kracht van de golven uit Zuidwesten, die komt er niet meer. Ja. Dus je stabiliseert daarmee de aanzanding in dat hele gebied achter dat meer. Dus het heeft wel degelijk grote gevolgen. En dat gebied wat je dan creëert tussen de Harievlietsluizen en dat meer, dat energieopslagmeer of dat valmeer, dat noemen wij dan een getijmeer. En dat is eigenlijk, wordt dan een soort natuurgebied, een overgangsgebied, een brak watergebied, wat enerzijds in verbinding staat met de Noordzee en altijd getij krijgt. En aan de andere kant ook zoet water kan krijgen vanuit het Harievliet. En daardoor wat brak wordt. En toch weer een klein beetje kan herstellen de biotoop, de brakwaterbiotoop die er was voor 1970.
Maar ik heb vorige keer de tekeningen gezien, maar dat is alweer een tijdje geleden.
Ja, het voorgesprek.
Wat betekent dit ook alweer voor de vissers dan? Hoe komen die op zee? Ligt dat meer in de weg? Hoe was het ook alweer?
Ja, een hele goede vraag. Dankjewel. Voor de bouw van het energieopslagmeer hebben we enorme hoeveelheden zand nodig. En dat zand kun je daar uit de bodem halen. Het is daar nu in dat diepere gedeelte ongeveer 1 meter of 10. Dan moet dus 1 meter of 15 zand uit. En daar moeten we de duinen van maken. Maar we komen nog wat zand tekort. Dus we zouden die huidige geul...
Het is net als dat je het zakje zand van de bouwmarkt...
Ja, dat gaat met hele grote baggerschepen.
Ja, zeker. Ja.
En die zijn daar zelfs een paar jaar aan het baggeren. Je zou daar... in ons plan zit daar een diepe geul. Een brede geul tussen Stellendam komt daar. Die ook een beetje recht loopt en niet zo bochtig. Van 1 kilometer of 8 lang... Tot aan
het slijkgat.
Het slijkgat, dat is eigenlijk de uitgang naar zee, aan de zeekant. Mm. Dus tussen het slijkgat en Stellendam hebben we gewoon een nieuwe geul nodig. En dat moet onderdeel vormen van het Delta 21 plan.
Ik vind het er heel mooi uitzien. Ik moet eerlijk zijn, Huub, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, wat nu weer? Wat gaan ze daar... Echt, hè?
Ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja.
Maar goed, na jouw uitleg... Ja, ik vind het toch al wat hebben. Maar wat ik heel belangrijk vind, is echt... en dat is niet om de vissers allemaal te paaien of zo. Maar ik vind het echt al belangrijk dat die ook gezien en gehoord worden. Want die hebben het al jaren voor de kiezer gekregen, vind ik. Dus het ziet er op de tekening wel heel mooi uit. Heb jij ook met die vissers gesproken?
Zeker.
Of met organisaties van hun?
Zeker, we hebben met de vissers in Stellendam gesproken. We hebben daar een keer een presentatie mogen houden. En ik moet zeggen, het was geen eenvoudige presentatie. Want we kregen heel wat te verduren, mm-hmm. heel wat weerstand mm-hmm. te horen. Want men zei, ja, weer zo'n plan. En we hebben al zoveel klappen gehad. Dit mag niet meer en dat mag niet meer. De overheid en Europa.
Dat is eigenlijk oud zeer.
Ja, zeer eigenlijk nog steeds. Omdat er wordt nu ook weer gesproken over dat vissen in die voordelta van garnalen. Dat wil men nu definitief helemaal verbieden. Mm-hmm. Dat was nog een klein beetje toegestaan. Dus ja, we moeten wel met die vissers ook om de tafel van... Wat willen wij nu met elkaar? We hebben ook een aantal uitdagingen. Het hele gebied dat verzandt daar verschrikkelijk. Nou, wil je dat maar niks doen? Dan kunnen
ze ook niks meer. Hè?
Dan kunnen zij ook niks meer als je niet permanent meer die geul openhoudt. Uiteindelijk denk ik dat ze toch ook gaan verliezen om garnalen te blijven vissen in de voordelta. Dat gaat een keer verboden worden. Daar is eigenlijk al sprake van dat niet meer kan. Dus we moeten andere vormen vinden. Kijk, het is ook voor de vissers belangrijk dat er gebieden komen waar de vis gestimuleerd wordt. He, dus dat je rustige plekken krijgt waar niet gevist mag worden. Dat is natuurlijk voor de visserij niet aantrekkelijk. Maar we kunnen ook niet de zeeën overal leeg vissen. Hè? De visserij moderniseert, ook heel erg, industrialiseert ook heel erg. Dus we zullen zeg maar, allemaal een klein beetje aan ons trekken moeten komen. De waterveiligheid is belangrijk.
Ja.
Maar ook de boeren zijn belangrijk. De zoetwatervoorziening is belangrijk. De vissers zijn belangrijk. Die moeten we ook handhaven. Maar, en de natuur is ook heel belangrijk. Ja. De natuurorganisaties die vechten ook voor of tegen de enorme achteruitgang in alle vier deze vier Natura 2000 gebieden. Ik heb ze nog niet eens genoemd, maar dat zal ik zo doen. Dus al die belangengroeperingen die moeten we ja, zoveel mogelijk tegemoetkomen onder voorwaarden. Dat is ook een klein beetje rekening houden met de andere stakeholders.
Ja. Zijn al die partijen die hier belang bij hebben, alles een keer in een overleg bij elkaar geweest?
Nog nooit helemaal over samen. Nee. Wij hebben eigenlijk de afgelopen jaren heel veel presentatie gegeven, heel veel gesprekken gevoerd. En eigenlijk doen we een stuk zendingswerk. Maar ook met het doel van, beste mensen, jullie hebben daar een belang. Ik bedoel de recreatie in Oostvoorne bijvoorbeeld, of in Rokanje. Of de vissers in Stellendam, of de boeren op Goeree. Dat je met ze in contact komt en zegt, kijk, dit is ons plan. Schiet er eens op.
Ja.
En hebben jullie nog wensen, ook met de natuurgroepen?
Ja, precies.
De natuurgroepen die
zeiden,
laat
het weten. Ja.
Ja, het eerste wat ze tegen ons zeiden van, ja, wij kunnen alleen met het plan akkoord gaan als je volledig de Haringvlietsluizen openzet. Ja, dat kan. Maar wat heb je daar als met de boeren over gesproken? Die hebben ook nog een belang. Dus je moet
het met elkaar
afstemmen.
Je moet het met elkaar afstemmen.
Afstemmen, ja.
Kijk, wij zijn geen bedreiging. Dus wij hebben de gelegenheid gehad om heel veel van te leren. We hebben ook geen belangen. En een overheid, voor een overheid is het een stuk makkelijker. Want het is meteen overheid en partij. Er is veel argwaan de overheid. En wij hebben dit plan ontwikkeld omdat we het leuk vonden en het nuttig vonden. En dus wij hebben inmiddels heel veel geleerd. En gesproken wel met alle partijen. Maar nog nooit, dat was je vraag, met alle partijen.
Uiteindelijk is de overheid ook bezig met een dergelijk plan.
Nou, de Delta-commissaris, ja.
Koverdaas, denk ik.
Koverdaas, ja. Ja, die heeft onlangs zijn plannen gepresenteerd. Voor wat eigenlijk was de vraag door de Tweede Kamer gesteld aan Koverdaas. Wat moeten we doen als de zeespiegelstijging 2 tot 5 meter zou stijgen?
Mm-hmm.
Dus die heeft echt een doorkijk gemaakt naar de komende 200-300 jaar. Stel je voor dat er iets ernstigs gebeurt. En eigenlijk de conclusie, hij heeft 3 à 4 alternatieven uitgewerkt. Ik ben erbij betrokken geweest.
Ja, ja.
En dat zijn echt alternatieven van, ja, stel je voor dat er nou zo'n ramp gebeurt, dat nou die bijvoorbeeld de Zuidpool, dat ineens afsmelt.
Ja, ja.
En dat er verhoogd ineens 3-4 meter water bij
extreme staat. Hoogtes eigenlijk, waterhoogte.
En eigenlijk is zo'n conclusie, want er waren ook oorspronkelijk gedachten van, nou, dan moeten we allemaal maar verhuizen naar achter Amersfoort. De conclusie is eigenlijk van, als er een zeespiegelstijging komt van 3 tot 5 meter, dan kunnen we dat in Nederland aan. Dan kost dat een hoop geld natuurlijk. Hè, want je moet alle maatregelen nemen, waaronder Delta 21, maar waarschijnlijk nog misschien wel groter. Zeker als het groter dan 2 meter wordt. En je moet ook de duinen verhogen en de dijken verhogen. Er zal zeker heel veel geld voor nodig zijn om zeg maar, ons te blijven beschermen tegen zo'n extreme zeespiegelstijging. Als die ooit komt.
Mm-hmm.
Dus hij heeft eigenlijk Nederland en ook de Kamer gerustgesteld van, wees voorbereid als het gebeurt. Dan kunnen we het, maar het kost al een hoop geld. Dan heeft het wel over 200 miljard wat het dan kost om Nederland te beschermen. Mm. Als orde van grootte.
Nou zei je net, wij doen eigenlijk voornamelijk zendingswerk, hè, met dit plan. Je hebt met verschillende partijen gesproken. Maar wie zou nou het initiatief moeten nemen om dan al die partijen een keer bij elkaar te brengen en te kijken of er ergens een gulden middenweg voor iedereen behaald kan worden?
Eigenlijk denk ik dat het toch de taak van de overheid is om die rol te vervullen.
Mm-hmm.
Omdat er zoveel belangen zijn. Het gaat over energie. Het gaat over energieopslag, over energievoorziening, het gaat over energietransitie. Maar het gaat ook over waterveiligheid, dat is echt een overheidstaak. Het gaat om de zoetwatervoorziening, het gaat over de zout-zoetproblematiek, het gaat over land- en tuinbouw, het gaat over visserij. Het gaat over recreatie, het gaat over leefbaarheid. Dat is eigenlijk bijna niet te doen voor een private partij om... Want de belangen liggen natuurlijk ook bij het bedrijfsleven groot. Hè? Bij de grote energiebedrijven die zeggen, nou ja, en ook Tennet en Stedin, die zeggen, nou, er zal toch grootschalige opslag moeten plaatsvinden. Ook de bouwbedrijven hebben natuurlijk grote belangen. Maar goed, er zijn zoveel verschillende belangen. Er is maar één partij die dat echt goed zou kunnen. Het mooiste zou zijn als 2 of 3 ministeries dat samen zouden oppakken.
Ja.
Maar dat is in Nederland toch erg moeilijk hoor. Want de ministeries
Dat zou een misschien wel een speciaal ministerie voor 10, 15 jaar moeten zijn om dit plan...
Ja, je zou misschien net als in bijvoorbeeld bij de Zuiderzee of bij de Delta werken, heb je dan zo'n speciale groep opgericht die dat dan doet. Hè. Dus de Delta werk of de Delta dienst of een Zuiderzee dienst dat je die opricht.
Men kan dat niet tussen neus en lippen erbij doen.
Nee.
Daar
nee,
is het te groot en te veel omvattend voor, denk
eens,
ik.
Eens. Ja.
Welke kansen biedt Delta 21 verder voor Goeree-Overflakkee? Hoe zie jij dat?
Ja, wat als je nou eens niks doet? Dan zal er in ieder geval in de monding van het Haringvliet, die zal gaan aanzanden en aanslippen.
Mm-hmm.
En dat is primair natuurlijk voor de kust van Voorne is dat een ramp. Het is al aan het voltrekken en dat wordt alleen maar erger. Maar je zult ook zien dat dat natuurlijk ook voor de visserij, voor die geul, dat wordt steeds moeilijker. Je ziet ook de aanzanding via de Kwade Hoek of bij de Kwade Hoek, die gaat alsmaar door. Dus ja, willen we het karakter van de eilanden aan de kust niet helemaal kwijtraken, dan zullen we eigenlijk toch ook iets moeten doen. En ik heb nog geen plannen gezien. Bovendien, als je dat soort plannen wil uitvoeren, dan heb je het ook over miljarden. Wie gaat daar iets aan doen? Dus als je niks doet, dat is prima. Dan gaat het gebeuren en dan verdwijnt het langzamerhand. Zoals ook het toerisme uit Oostvoorde is verdwenen. Zal dan de visserij verdwijnen. Dan zal ook de Rokanje als strand verdwijnen. En een deel van Goeree ook. De zuidkant denk ik niet, maar de noordkant, daar is al bijna geen toerisme natuurlijk. Maar dat wordt dan laat je het gebeuren. Dus dat is, je kunt het ook zien als een kans.
Maar dat was mijn vraag, welke kansen biedt het?
Dit was het doemscenario, niet de kansen.
Ja, precies. Niet, we denken in mogelijkheden. Wat voor kansen biedt het dan meer voor Goeree-Overflakkee?
Nou, laat ik beginnen met de natuur. Het biedt een kans voor een prachtig natuurgebied in het Getijmeer. Wat zelfs met internationale allure kan krijgen. En een gebied wat beheerst wordt door zout en zoet water en brakwater en mensen vanuit heel de wereld kunnen komen kijken hoe prachtig dat is. Dat is de natuur. Je zou het zelfs kunnen combineren met de vismigratie, die rivier. En nou, dat zou een voorbeeld zijn voor heel veel van dit soort gebieden in de delta. En ook een manier om het toerisme en de recreatie te behouden. En te voorkomen dat het achteruit gaat. Dus dat is eigenlijk voor de natuur en voor het toerisme. Het biedt ook een mogelijkheid om energie grootschalig op te slaan. Daar is grote behoefte aan een opslagfaciliteit in de komende jaren. Omdat we heel sterk afhankelijk worden van zon en wind. En dus van het weer. Of misschien van kernenergie. En die kerncentrales die kun je moeilijk stopzetten. Hmm. Die moet ook altijd draaien. Ja. Dus daar moet ergens een soort buffer komen, of buffers komen. En dan misschien nog wel 10 keer zoveel als wat Delta 21 voorstelt in 2050. En die moeten we ook ergens creëren. En dat zou je in dat energieopslagmeer kunnen doen. Maar dat energieopslagmeer kun je ook volleggen met zonneparken. 40 vierkante kilometer zonnepark. Dat is heel veel.
Dat schiet ook op, ja.
En je kunt er zelfs windmolens neerzetten, maar daar is nogal wat weerstand tegen. Er is zoveel weerstand overal in de landen tegen windmolens op het land. Tegen zonneparken die overal worden gebouwd en aangelegd. Ik zou zeggen, concentreer het zoveel mogelijk offshore en hier in zo'n gebied. Dan hoef je dat niet overal op het land neer te zetten. Ja. Want straks staan overal die windmolens en die windparken en die zonneparken liggen hier. En dus je kunt dat ook in het energieopslagmeer focussen. Bovendien creëert het ook, het is ook uitstekend geschikt voor het kweken van mosselen en oesters en kreeften. Ja. Dat zou je er ook nog aan toe kunnen voegen. Het vergroot ook de waterveiligheid. En dat is niet alleen voor Goeree-Overflakkee belangrijk, maar dat is ook voor het hele gebied, het Rotterdamse gebied, ook in Dordrecht en Rotterdam belangrijk. En nou ja, en niet last but not least zou ik zeggen, de land- en tuinbouw, die is gebaat bij de handhaving van het zoete water. Als die zeespiegel stijgt, dan zien we nu al dat via de Oude Maas en Dordtse Kil komt er af en toe een slok water, zout water naar binnen, zeker als die rivierafvoer laag is. Dus je houdt dat Haringvliet, dat hou je niet zoet als je daar geen maatregelen voor neemt. Dus er zal iets moeten gebeuren, of je het nou leuk vindt of niet, om ook de landbouw op dat hoge niveau van Goeree te kunnen laten doorgaan op het huidige niveau. Dus ik zie eigenlijk kansen voor land- en tuinbouw, voor de natuur, voor de visserij, maar ook voor de energieproblematiek, maar ook voor de waterveiligheid. Eigenlijk is het een plan waar je geen spijt van kunt krijgen. En waar,
sprak te bedenken. Huub, ik denk dat we een beetje aan het einde gekomen zijn van dit luisterprogramma. Luisterpodcast, hoe zeg ik dat?
Zeg het mooi, luisterprogramma. Ja. Nou, ik ben erg benieuwd, Huub, waar kunnen mensen naartoe? Waar kunnen mensen naartoe om meer te weten over Delta 21 en alles wat het inhoudt en omvat?
Ja, dankjewel. Wij hebben onlangs een heel groot haalbaarheidsonderzoek gedaan. Mm-hmm. En er zijn heel veel rapporten geschreven en onderzoeken gedaan en ontwerpen gemaakt. Alles staat volledig op de website.
Ja.
En die website is heel eenvoudig. Dat is delta21.nl. Het is www.delta21.nl. En dan kun je al die rapporten downloaden. Dan heb je een boekenkast vol informatie. Maar we hebben ook een nieuwsbrief. Dus daar kun je ook op abonneren.
Ja.
En je mag me ook altijd bellen. En ik kom ook graag een presentatie houden. En hoe meer weerstand, hoe liever ik het heb. Want daar leren wij ook weer van. En we kunnen het plan dan misschien nog weer aanpassen. En ook aantrekkelijk maken voor de partij die zegt van wij worden als belangengroep benadeeld in het gebied.
Ja, ja.
Dus we kunnen een plan altijd beter maken met goede ideeën.
Dat is ook heel mooi. Ja, het is een flexibel plan eigenlijk.
Nog wel.
Nog wel.
Op een gegeven moment moet je besluiten.
Ja, op een gegeven moment stopt het. Ja.
Wij zullen bij de podcast ook alle gegevens neerzetten in de show notes. En dan kunnen mensen sowieso via die notes naar jullie toe komen.
Ik zou de podcast graag ook op de website willen hebben.
Uiteraard kan dat, want hij is voor iedereen beschikbaar en ook voor jou.
Huub, dankjewel. We spraken met Huub Lavoy over Delta 21.
Dankjewel.
Dankjewel voor de gelegenheid die je gekregen hebt.
Graag gedaan.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.